Iedereen hartelijk welkom. We zullen snel gaan beginnen, want het heeft 7:30 geslagen. Ik stel voor dat we eerst zingen uit Psalm 25, het 6e en het 7e vers. Psalm 25, vers 6 en vers 7. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed? God zal zelfs zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. En het 7e vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. 6 en 7 van Psalm 25. Samen Gods aangezicht zoeken. Heren, wij komen vanavond voor uw aangezicht. Want wanneer wij in het licht van uw heilig woord ons willen bezighouden met de geschriften van een van uw knechten, dan zijt gij het alleen die ons daarbij leiden kunt en de rechte weg kunt wijzen. En wanneer het dan vanavond voor de eerste maal gaan mag over het boek zelf, de Christinnenreis. En wat Bunyan vanuit uw woord geput heeft en in zijn eigen beeldende taal heeft weergegeven om te laten zien van het leven der genade. Heere, wil u ons daar inzicht in geven. En wanneer we heel eenvoudig in deze avonden dat boek hopen uit te leggen, wil u geven dat het ook werkelijk uitgelegd mag worden. Uiteengezet mag worden wat daarin aan geestelijk onderwijs ligt opgesloten. En als we dan vanavond bij het begin van de reis stilstaan, bij de onrust die in het hart van Christiana geboren werd, en hoe zij zocht en ook antwoord ontving op haar gebeden, wil u geven dat we daar iets van mogen verstaan, dingen mogen begrijpen die hier ons worden voorgehouden, maar vooral ook wil u geven dat we in ons eigen leven daarvan iets mogen herkennen. En dat ook zo deze avonden geestelijk onderwijs mogen bevatten. Onderwijs op onze pelgrimstocht naar de eeuwigheid. Heere, geef ons, en zoals we hier zijn, en wanneer we meeluisteren voor de kerktelefoon, alles wat nodig is. Bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons voor onszelf. En schenk gij ons uw genade. We vragen dat niet omdat wij het verdienen of waard zijn, maar alleen om Christus wil. Amen. Ik wil het eerste gedeelte lezen. We hopen vanavond het allereerste stukje van de Christinnenreis te bespreken. En ik hoop in elk geval toe te komen aan dat bezoek van die hemelse gestalte verborgenheid. En verborgenheid heeft zijn naam te danken aan de bekende tekst uit Psalm 25. De verborgenheid is voor degene die de Heere vrezen. En daarom lezen we ook maar Psalm 25, die is trouwens in meer dan één opzicht van toepassing op de dingen die vanavond aan de orde komen. Psalm 25 dus. Een psalm van David. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij. Ja, allen die u verwachten zullen niet beschaamd worden. Zij zullen beschaamd worden die trouwelooslijk handelen zonder oorzaak. Heere, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid. En leer mij, want gij zijt de God mijns heils. U verwacht ik de ganse dag. Gedenk, Heere, uw barmhartigheden en uw goedertierenheden, want die zijn van eeuwigheid. Gedenk niet der zonde mijner jonkheid, noch mijner overtredingen. Gedenk mijner naar uw goedertierenheid, om uw goedheid wil, o Heere. De Heere is goed en recht. Daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht, en hij zal de zachtmoedigen zijn weg leren. Alle paden des Heeren zijn goedertierenheid en waarheid, degene die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Om uw naams wil, Heeren, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wie is de man die de Heeren vreest? Hij zal hem onderwijzen in de weg die hij zal hebben te verkiezen. Zijn ziel zal vernachten in het goede, en zijn zaad zal de aarde beërven. De verborgenheid des Heeren is voor degene die hem vrezen, en zijn verbond om hun die bekend te maken. Mijn ogen zijn geduriglijk op de Heere, want hij zal mijn voeten uit het net uitvoeren. Wend u tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. De benauwdheden mijns harten hebben zich wijd uitgestrekt. Voer mij uit mijn noden. Aanzie mijn ellende en mijn moeite, en neem weg al mijn zonden. Aanzie mijn vijanden, want zij vermenigvuldigen, en zij haten mij met een wrevelige haat. Bewaar mijn ziel en red mij. Laat mij niet beschaamd worden, want ik betrouw op u. laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden, want ik verwacht u. O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. Tot zover het gedeelte uit het woord van de Heere dat we samen wilden lezen vanavond. We gaan vanavond beginnen met de Christinnenreis. De vorige maal, ik hoef dat niet te herhalen, hebben we eigenlijk een soort inleiding gehad waarin ik heb geprobeerd aan te geven waarom Bunyan de Christinnenreis heeft geschreven en wat de overeenkomsten en het verschil zijn tussen beide boeken. Vanavond gaan we beginnen met het lezen van de Christinnenreis en ik hoop daarbij wat uitleg te geven. Ik doe dat precies op dezelfde manier zoals we het vooral de laatste tijd van de behandeling van de Christenreis gedaan hebben. Dat ik een klein stukje lees en dat ik daarna wat uitleg geef. Het zal dit keer zo zijn dat ik de Christinnenreis lees in de vertaling die ik zelf gemaakt heb. Ik hoop dat ik bij kan blijven, maar dat zullen we vanzelf wel zien. In elk geval het eerste stuk ligt zo ongeveer in vertaling klaar. Ik zal dat zelf dus lezen. En ik heb de Christinnenreis in een heleboel kleine paragrafen verdeeld, waar ik een titel aan gegeven heb. Die titel noem ik, dan lees ik het stukje uit de Christinnenreis dat we bespreken. En dan geef ik wel aan dat het stukje is zoals Bunyan het gezegd heeft. En dan gaan we gewoon verder met een stuk uitleg telkens. We beginnen bij paragraaf 1 uiteraard. Ik heb daarboven geschreven een nieuwe droom. En Bunyan schrijft dan het volgende. Beste vrienden, enige tijd geleden heb ik u mijn droom verteld van Christen, de pelgrim, en van zijn gevaarlijke reis naar het land van de hemel. Dat heeft mij veel vreugde gegeven en voor u was het nuttig. Ik vertelde u toen ook wat ik in mijn droom zag met betrekking tot zijn vrouw en kinderen, hoe onwillig zij waren om samen met hem op pelgrimstocht te gaan. Zodoende was zij gedwongen om zonder hen op reis te gaan. Hij durfde namelijk niet langer bij hen te blijven in de stad Verderf, omdat hij dan gevaar liep om te komen in de ondergang die naar hij vreesde over de stad zou komen. Daarom verliet hij hen, zoals ik u vertelde, en ging hij op reis. Nu was het zo dat ik door allerlei drukke werkzaamheden lang verhinderd was om de streek waar hij vandaan kwam te bezoeken, zoals ik gewoon was. Zodoende kon ik niet degene die hij had achtergelaten en u zoiets over hem te vertellen. Zodoende kon ik niet eerder gelegenheid vinden om verder navraag te doen naar degene die hij had achtergelaten en u zoiets over hen te vertellen. Maar omdat ik daar onlangs zaken te doen had, ben ik opnieuw daarheen gegaan. Ik vond een verblijfplaats in een bos op ongeveer 1,5 kilometer van de stad, viel in slaap en droomde opnieuw. Tot zover deze eerste paragraaf. Tot zover ook Bunyan. Deze eerste regels van de Christinnenreis doen sterk denken aan het begin van de Christenreis. In beide werken zegt Bunyan namelijk dat hij in slaap viel en in een droom getuige was van de pelgrimstocht van Christen en Christiana. Waarom gebruikt Bunyan dit stijlmiddel van de droom eigenlijk om zo zijn verhaal te vertellen? Ik zou op twee dingen willen wijzen. In de eerste plaats moeten we niet vergeten dat Bunyan bij het schrijven van het eerste deel van zijn pelgrimsreis in de gevangenis zat. Hij is namelijk een van die Puriteinse predikers die het woord van God verkondigen zonder dat zij daarvoor door de Engelse staatskerk geordend zijn. Daarom worden zulke mensen, en Bunyan in het bijzonder, als staatsgevaarlijk beschouwd en tot een langdurige gevangenschap veroordeeld. Uiteraard krijgen zulke mensen maar moeilijk toestemming om een boek te publiceren dat ze geschreven hebben. Ze kunnen ervan verzekerd zijn dat dat door de autoriteiten zorgvuldig nagegaan wordt of er iets in staat wat die politieke en kerkelijke machthebbers onwelgevallig is. En daarom is het verstandiger om dingen die gevoelig liggen in die tijd niet al te duidelijk te schrijven, maar op een iets wat verhulde, bedekte manier. En Bunyan acht daarvoor een verhaal in de vorm van een droom het beste geschikt. Zonder de hooggeplaatste heren in Engeland al te zeer tegen de haren in te strijken, kan hij al dromend en zijn dromen vertellend vele misstanden op geestelijk en maatschappelijk gebied aan de kaak stellen. Zo wijst hij bijvoorbeeld in de Christenreis in verschillende huichelachtige figuren als de heer Wereldwijs en Onkunde de geestelijke oppervlakkigheid van veel mensen aan die hun heil in de Anglicaanse kerk, dat is de Engelse staatskerk, zoeken. En bijvoorbeeld in de passages over de ijdelheidskermis oefent hij felle kritiek op maatschappelijke wantoestanden in Engeland, waar de armen het bijzonder slecht hebben en je alleen voor geld heel veel gedaan kunt krijgen. Doordat dit alles in de vorm van een droom wordt uitgebeeld, blijft de boodschap verhuld. Maar een goed verstaander heeft hier maar een half woord nodig. Vandaar dat vooral onder de lagere klassen en heel in het bijzonder onder de velen die God vreesden, het boek in Bunyan's eigen dagen een gretig onthaal vond. Er is nog een andere reden waarom Bunyan zijn verhaal inkleedt in de vorm van een droom, en dat is de belangrijkste reden. We weten dat Bunyan in zijn preken, ook al is er maar één preek van hem overgeleverd, graag beelden gebruikte om bepaalde geestelijke zaken duidelijk te maken. Zijn verhandelingen, die uitgewerkte preken zijn, zijn vol van allerlei pakkende, soms zelfs wel eens een beetje platte beelden. Dat gaf aan zijn preken een grote levendigheid, die in de gemeenten waar hij voorging zeer werd gewaardeerd. En doordat dit eigenlijk al iets is in zijn karakter, in zijn hele belevingswereld, wordt hij in de gevangenis geïnspireerd om in de christenreis het hele leven van een kind van God in de vorm van een allegorie, in beeldvorm dus, voor te stellen. En omdat Bunyan vaak ook in zijn eigen dromen met de geestelijke dingen bezig was, beeldt hij het leven van Christen en later van Christiana uit in een droom. Ondanks alle overeenkomsten zijn er wel verschillen tussen de droom waarin Bunyan de lotgevallen van Christen verhaalt en de droom waarin de tocht van Christiana met haar metgezellen wordt beschreven. Dat wordt meteen duidelijk als we de eerste regels van beide boeken vergelijken. De inleidende woorden van de Christenreis zijn heel kort. Zij luiden: bij mijn reis door de woestijn van dit leven kwam ik terecht op een plaats waar een spelonk was. Op die plaats legde ik mij neer om te slapen en toen ik sliep, droomde ik een droom. En dan weet u het vervolg. In deze droom ziet Bunyan Christen staan met zijn zondepak op zijn schouders, lezend in een boek, terwijl hij roept: wat moet ik doen? De inleiding van de Christinnenreis is veel breedvoeriger, minder direct en eigenlijk ook wel een beetje verwarrend. Bunyan zegt namelijk, we hebben het zo even gelezen, dat hij de streek waar Christen met zijn gezin oorspronkelijk gewoond heeft, door allerlei drukke werkzaamheden lange tijd niet heeft kunnen bezoeken. Zodoende weet hij niet hoe het Christiane en haar kinderen in de achterliggende tijd is vergaan. Maar de scherpzinnige lezer zal meteen denken, hier klopt iets niet. Want we herinneren ons dat in de Christenreis het bij de stad Verderf helemaal niet gaat om een werkelijke stad die Bunyan regelmatig bezocht zou hebben. Het gaat daar om een stad en een landschap dat de schrijver in zijn droom gezien heeft. We kunnen daarom niet anders zeggen dat hier sprake is van een slordigheid van Bunyan, waardoor het begin van de Christinnenreis niet helemaal spoort met dat van de Christenreis. Tussen haakjes slordigheden die we zo af en toe wel eens meer bij Bunyan tegenkomen. We wijzen er in dit verband tenslotte nog op dat in het begin van de Christenreis staat dat de schrijver zijn droom droomt op een plaats waar een spelonk was. Letterlijk staat er: een plaats waar een hol of een kuil was. Het is duidelijk dat hij hiermee verwijst naar zijn jarenlang verblijf in de gevangenis. Een kuil waar het boek ontstaan is. Daarop wijst Bunyan ook in zijn nood in de kantlijn. In de Christinnenreis lezen we dat hij een verblijfplaats vond op ongeveer 1,5 kilometer, in het Engels staat een mijl, van de stad en daarin slaap viel en opnieuw droomde. Vermoedelijk zinspeelt Bunyan hier erop dat hij het tweede deel van de christenreis, de christinnenreis dus, schreef, terwijl hij in vrijheid in Elstow woonde. Dat dorpje ligt namelijk ongeveer een mijl, 1,5 kilometer van de stad Bedford, waar hij vermoedelijk gevangen heeft gezeten. Paragraaf 2. Het gesprek met scherpzinnig staat daarboven. En ik lees opnieuw een heel stuk van wat Bunyan schrijft. Dit keer is het vrij lang. Stukjes zullen meestal kort zijn, maar het moet nu eenmaal, dat stuk over scherpzinnig is vrij lang. We lezen dan dat Bunyan schrijft: en terwijl ik droomde, zie, een oudere heer kwam mij voorbij. Omdat hij in de richting ging waarheen ik ook zou reizen, besloot ik op te staan en met hem verder te gaan. Toen we samen wandelden, raakten wij in een gesprek gewikkeld zoals dat gewoonlijk bij reizigers gebeurt. En toevallig kwam ons gesprek bij Christen en zijn reizen terecht. Het begon als volgt. Ik zei tot de oude heer: meneer, wat is dat voor een stad daar beneden aan de linkerkant van onze weg? Daarop antwoordde de heer scherpzinnig, want dat was zijn naam: dat is de stad Verderf. Een plaats die dicht bevolkt is, maar waar een zeer verdorven soort mensen woont die hun dagen in ijdelheid doorbrengen. Ik dacht al dat het die stad was, zei ik, want ik ben er zelf eens doorgereisd en daarom weet ik dat wat u over haar zegt inderdaad zo is. Het is maar al te waar, gaf ze scherpzinnig ten antwoord. Ik wilde dat ik zonder de waarheid geweld te doen iets beters kon zeggen van de mensen die daar wonen. Wel, mijn heer, zo zei ik, daaruit maak ik op dat u iemand met serieuze bedoelingen bent en dat u graag iets goeds hoort en ook graag daarover spreekt. Zeg eens, hebt u ooit gehoord wat er enige tijd geleden gebeurd is met een man in deze stad, wiens naam Christen was en die op pelgrimstocht ging naar de hemelse gewesten? En of ik van hem gehoord heb, antwoordde scherpzinnig. Ja, ik heb ook vernomen van de lasten, moeiten, gevechten, van het gevangen zitten, het kermen en het zuchten, van de verschrikkingen en angsten die hem onderweg overkwamen. Bovendien moet ik u vertellen dat heel ons land het over hem heeft. Maar weinig families hebben iets over hem en over zijn daden gehoord, of zij gingen op zoek naar het schriftelijk verslag van zijn reis en kregen dat ook in hun bezit. Ja, ik meen te mogen zeggen dat zijn gevaarlijke tocht er de oorzaak van is dat velen nu heel gunstig oordelen over de wegen die hij gegaan is. Want dan noemde ieder hem een dwaas toen hij nog hier was. Nu hij weggetrokken is, wordt hij door allen hoog geprezen. Want men zegt dat hij een heerlijk leven leidt waar hij nu is. Ja, velen die vast besloten zijn om zich nooit aan de gevaren bloot te stellen die hij gelopen heeft, watertanden bij de gedachte aan wat hem ten deel gevallen is. Daarop zei ik: als ze ooit iets bedacht hebben dat waar is, dan mogen ze zeker wel denken dat hij een goed leven heeft waar hij nu is. Hij leeft nu immers bij en in de fontein des levens en bezit alles wat hij heeft zonder moeite en verdriet. Wat zeggen de mensen dan zoal over hem? Wat ze zeggen, vroeg scherpzinnig, de mensen weten de wonderlijkste dingen over hem te vertellen. Sommigen zeggen dat hij nu in witte klederen wandelt, een gouden keten om zijn hals draagt en een gouden kroon op zijn hoofd heeft die met parels versierd is. Anderen zeggen dat hij de lichtende gestalten die soms aan hem verschenen zijn tijdens zijn tocht, zijn vrienden geworden zijn. En dat hij waar hij nu verblijft zo vertrouwelijk met hen omgaat als buren hier met elkaar leven. Daarnaast wordt voorwaar verteld dat de koning van de plaats waar hij is hem een prachtige en heerlijke woning aan zijn hof geschonken heeft. Dagelijks eet en drinkt hij aan zijn tafel, wandelt en spreekt hij met hem. Ook is hij die daar rechter over allen is, hem welgezind en bewijst hem gunsten. Bovendien verwachten sommigen dat zijn vorst, de heer van dat land, binnenkort naar deze streken zal komen. Dan zal hij, dat is de vorst, ook de reden willen weten, als zij het tenminste één kunnen noemen, waarom zijn buren zo weinig zijn zijde kozen en hem zo bespotten toen zij merkten dat hij pelgrim wilde worden. Want naar zij zeggen, is zijn vorst hem nu zo genegen en is zijn soeverein zo verontwaardigd over de beledigingen die christen zijn aangedaan toen hij pelgrim werd, dat hij dat alles zal beschouwen alsof het hem persoonlijk is aangedaan. En dat is ook geen wonder, want het was uit liefde voor zijn vorst dat hij die gevaarlijke tocht ondernam. Ik moet zeggen, hernam ik, dat ik daar blij om ben. Ik ben blij voor de arme man zelf, want hij rust nu van zijn arbeid. Hij maait nu de vrucht van zijn tranen met gejuich. Hij is buiten de schootsafstand van zijn vijanden en buiten het bereik van hen die hem haten. Ik ben er ook blij om dat een gerucht over deze dingen door dit land gegaan is. Misschien zou het nog een goede uitwerking kunnen hebben op sommigen die achtergebleven zijn. Maar toe, mijn heer, hoort u nog wel eens iets over zijn vrouw en kinderen? Want dat houdt mij bijzonder bezig. Arme stakkers, ik ben benieuwd hoe het met hen gaat. Tot zover deze wat lange paragraaf over de heer Scherpzinnig. In deze paragraaf droomt Bunyan dus dat hij de heer Scherpzinnig, of zoals zijn naam ook wel vertaald wordt, Schrander, ontmoet. Met wie hij in gesprek raakt over christen. En Scherpzinnig vertelt hem uiteindelijk ook hoe diens vrouw, Christiana en hun kinderen het maken. Verschillende Engelse geleerden die zich uitvoerig met Bunyan hebben beziggehouden, achten dit gesprek met Scherpzinnig opnieuw een bewijs van de slordigheid waarmee de schrijver zijn christinnenreis begint. In zijn christenreis, zo zeggen ze, ziet Bunyan de pelgrim in zijn droom rechtstreeks. En zo is hij onmiddellijk getuige van wat die pelgrim overkomt. Hier krijgt hij het verhaal over Christiana en haar zonen uit de tweede hand te horen. Want hij ziet het niet onmiddellijk. Het wordt hem verteld door deze scherpzinnig. En de geleerden zijn daarom van mening dat deze episode, deze passage helemaal niet nodig is. En ze proberen dat zo te bewijzen, doordat ze zeggen, kijk, die heer Scherpzinnig, die verdwijnt zomaar ongemerkt uit het verhaal. Bunyan heeft zelf wel aangevoeld dat die figuur hem eigenlijk hinderde. En het is inderdaad ook zo, dat Scherpzinnig, zodra Christine met haar kinderen aanklopt aan de enge poort, eigenlijk zonder dat er veel over hem gezegd wordt, verdwijnt. Dan is de verteller die de geschiedenis van Christiana vertelt, verdwenen. En dan is Bunyan vanaf dat moment rechtstreeks getuige van de lotgevallen van de pelgrims, precies zoals in de christenreis. Wel, we stellen daarom de vraag, is dat zo? Is het optreden van de heer Scherpzinnig aan het begin van de christinnenreis eigenlijk overbodig? Ik geloof het toch niet helemaal. Want als we nagaan wat in dit gedeelte aan de orde komt, dan heeft het zeker zijn plaats. Bunyan blijkt namelijk het gesprek met de heer Scherpzinnig te gebruiken als een inleiding tot de rest van het verhaal. In deze inleiding vat hij in heel grote trekken samen de allerbelangrijkste gebeurtenissen uit de pelgrimstocht van Christen. De heer Scherpzinnig blijkt op de hoogte te zijn van alle geruchten die over Christen in de streek de ronde doen. Eerst, zo vertelt hij, achtte men Christen in de stad Verderf en de wijde omgeving een dwaas dat hij op pelgrimstocht ging. Maar nu is de mening van de massa sterk veranderd. De reden daarvan, zo horen we, is dat velen het schriftelijke verslag van zijn reis in handen hebben gekregen. En doordat ze het verslag van zijn reis gelezen hebben, anders over hem zijn gaan oordelen. Het is duidelijk, denk ik, dat in deze woorden door Bunyan erop gezinspeeld wordt dat zijn christenreis, het schriftelijk verslag, overal een goed onthaal heeft gevonden. Hij laat echter heel bewust in het midden of het lezen van zijn boek ook veel zegen heeft afgeworpen, veel effect heeft gehad. Later in de christenreis zal blijken dat de meeste inwoners van de stad Verderf wel weten wat christen wedervaren is, want zijn gerucht ging door heel het land, maar daardoor niet gedreven werden om zelf op pelgrimstocht te gaan. Concreet gezegd, Bunyan was er zich terdege van bewust dat hoewel zijn boek Christenreis wijd en zijd gelezen werd, en hij was daar blij mee, dat niet betekende dat het overal ook geestelijk verstaan werd. Dat mensen ook aangemoedigd en aangevuurd werden om de weg die Christen gegaan was naar Sion ook te reizen. Wat in de woorden van de Heer scherpzinnig bijzonder opvalt, is dat hij brede aandacht schenkt aan het lot wat Christen nu na zijn dood dus ten deel gevallen is. Dat is eigenlijk het langste stuk van wat hij aan zijn metgezel meedeelt. Zo zegt de Heer scherpzinnig dat Christen wandelt in witte klederen, dat hij gekroond is met een gouden kroon, hij verkeert met de engelen en deelt op een bijzondere wijze in de liefde van God. Alle moeite, strijd en vijandschap die hij tijdens zijn leven moest ondergaan, is hij nu te boven. Uit de woorden van de Heer scherpzinnig blijkt dat velen jaloers zijn op Christen om het geluk wat hem nu ten deel gevallen is. In de kantlijn ergens heeft Bunyan zelf een noot gezet, een aantekening. Ze luidt als volgt: wanneer ze heen gegaan zijn, wordt over christenen wel gesproken. Maar wanneer ze hier op aarde zijn, noemt men ze dwazen. Daar is veel van waar. Midden in een goddeloze omgeving worden mensen die bekend staan om hun godsvrezen en een voorzichtige levenswandel vaak met de nek aangekeken. Maar als ze heen gegaan zijn, worden ze door vriend en vijand benijd. Men ziet en hoort dat vaker. En Bunyan tekent de dingen, dacht ik, hier ook naar het leven. Met dit alles, deze tekening van wat Christen ten deel gevallen is in de hemel, en het element dat mensen daar toch enigszins jaloers op zijn, raken we een belangrijk aspect van de christenreis dat we herhaaldelijk zullen tegenkomen, zeker in het begin. Het is dit aspect, dat het geluk van Gods volk in de hemel, zoals Christen dat nu beërfd heeft, dient om anderen jaloers te maken en er bij hen op aan te dringen ook op pelgrimstocht te gaan. De zaligheid waarin Christen deelt is in elk geval één van de redenen waardoor het hart van Christiana ertoe geneigd wordt huis en haar te verlaten en de hemelstad te gaan zoeken. We zullen over enkele ogenblikken zien dat er meer redenen zijn waarom Christiana de hemelstad gaat zoeken. Maar één van de redenen is toch heel duidelijk dat zij met een stille jaloersheid is bezet wanneer ze denkt aan het lot wat haar man Christen nu ten deel gevallen is. De hemel trekt en wekt tot jaloersheid. Iets wat we ook niet mogen vergeten, dat de prediking en het onderwijs over wat God bereid heeft aan hen die hem lief hebben, ook als element, ook als aspect heeft dat het wil zoeken mensen in te winnen en te overtuigen om dat grote heil ook zelf te zoeken. We komen bij paragraaf 3, een stukje waar ik de titel boven gezet heb: Christiana en haar zoons. En we lezen weer wat Bunyan daar schrijft en gaan daar toch denk ik heel wat breder op in dan tot nog toe. Christiana en haar zoons. Bunyan zegt dan, wie? Vroeg scherpzinnig. Christiana en haar zonen. Waarschijnlijk maken zij het net zo goed als christen destijds. Want al gedroegen zij zich allemaal eerst als dwazen en wilden zij zich absoluut niet laten overhalen door tranen of smeekbeden van christen, toch heeft dieper nadenken een wonderlijke uitwerking op hen gehad. Zodoende hebben zij hun spullen gepakt en zijn hem achterna gereisd. Het nieuws wordt steeds beter, riep ik uit. Ik hoor het toch goed, zijn vrouw en kinderen, zij allemaal, inderdaad, zij scherpzinnig. En ik kan u vertellen hoe dat gegaan is, want ik was juist op dat moment ter plaatse en ben dus volledig op de hoogte met alles wat er gebeurd is. Dan lijkt het dat we dit als waarheid mogen doorvertellen, merkte ik op. U kunt dat gerust doen, antwoordde scherpzinnig. Ze zijn echt allen op pelgrimstocht gegaan, zowel de vrouw als haar vier zonen. En omdat ik zie dat het zo is dat we een behoorlijk eind samen zullen reizen, zal ik u verslag doen van alles wat er is voorgevallen. Deze Christiana, want zo heette ze vanaf de dag dat ze met haar kinderen het leven van een pelgrim ging leiden, begon ernstig na te denken nadat haar man de doodsrivier was overgegaan en zij niets meer over hem kon horen. In de eerste plaats begon het tot haar door te dringen dat zij haar man verloren had en dat de liefdeband die tussen hen beiden bestond voorgoed verbroken was. Want u weet, zo zei scherpzinnig tegen mij, dat de natuur door vele sombere gedachten de herinnering aan het verlies van geliefden bij hun nabestaanden pleegt levend te houden. Daarom kost het verlies van haar man haar vele tranen. Dit was echter niet alles. Want Christiana begon zich ook af te vragen of haar onbetamelijk gedrag tegenover haar man niet de oorzaak was dat ze hem niet meer zag en dat hij op deze manier van haar weggenomen was. Hierop kwamen als in zwermen de herinneringen bij haar boven. Hoeveel keer ze zich onvriendelijk, onnatuurlijk en goddeloos tegen haar lieve man had gedragen. Hierdoor was ze in haar geweten bezwaard en haar schuld drukte haar neer. Bovendien was zij diep verbroken wanneer zij zich het rusteloze zuchten, de zilte tranen en het zelfbeklag van haar man in herinnering riep en eraan dacht hoe ze haar hart verhardde tegen al zijn smeekbeden en zijn liefdevolle pogingen om haar en haar zonen te overreden met hem mee te gaan. Ja, alles wat Christen tot haar gezegd had of in haar aanwezigheid gedaan had, terwijl de last op zijn schouders rustte, kwam nu als een bliksemstraal bij haar terug en verscheurde haar hart, vooral zijn bittere schreeuw, wat moet ik doen om zalig te worden, klonk haar allerakeligst in de oren. Toen zei ze tot haar kinderen, jongens, wij zijn alle verloren. Mijn zonden zijn de oorzaak dat jullie vader van ons is weggegaan. Hij zou zo graag gewild hebben dat wij met hem waren meegegaan, maar zelf wilde ik niet gaan. En ik heb jullie van het eeuwige leven afgehouden. Toen ze dat hoorden, barsten de jongens allen in tranen uit en riepen dat ze hun vader achterna wilden gaan. O, zei Christiana, waren we toch maar met hem meegegaan, dan zou het beter met ons gegaan zijn dan het nu is. Want vroeger dacht ik, dwaas die ik was, dat het verdriet van jullie vader voortkwam uit een dwaze inbeelding die hij koesterde, of omdat hij overweldigd was door een melancholieke stemming. Toch kan ik het nu maar niet uit mijn hoofd zetten, dat het een andere oorzaak had, namelijk dat hem het licht der lichten was geschonken en dat hij met behulp daarvan, naar ik merk, aan de strikken van de dood is ontkomen. Toen barsten zij allen opnieuw in tranen uit en riepen, o wee, die dag. Tot zover Bunyan. Christiana, zo vertelt de heer scherpzinnig, is ook op reis gegaan. Hoe is dat zo gekomen? Het is goed om dat zorgvuldig en een beetje ordelijk na te gaan. De heer scherpzinnig vertelt dat hij met eigen ogen gezien heeft of er getuige van geweest is. In de eerste plaats dat Christiana verdriet had toen haar man was overleden. Zo begint het. Met iets wat heel natuurlijk is, diep ingrijpend ook. de rouw die zij draagt om het overlijden van haar man. En scherpzinnig voegt daar een woord aan toe waarvan ik de indruk heb dat het een soort gezegde is, een spreekwoord. Hij zegt namelijk, u weet dat de natuur door vele sombere gedachten de herinnering aan het verlies van geliefden bij hun nabestaanden pleegt levend te houden. Een algemene waarheid. Wanneer wij iemand die ons lief is door de dood moeten missen, dan blijven de herinneringen levend en in de herinneringen blijft ook het verdriet levend. Hoe kunnen degenen die een pijnlijk verlies geleden hebben soms in de herinneringen het verdriet weer voelen schrijnen? Bunyan zegt, en hij wist waar hij over schreef, want ook hij had een vrouw verloren, een dochter verloren en het overlijden van zijn moeder toen hij nog jong was had diepe indruk op hem gemaakt, dat de herinneringen bij Christiana haar smart, haar rouw op haar hart deden branden. U zult zeggen, daar is nog weinig direct geestelijks bij, inderdaad. Maar Bunyan wil hier laten zien dat grote slagen in het leven en de rouw en het verdriet die we kunnen gevoelen wanneer iemand die ons lief is wordt weggenomen, door de Heere geheiligd kunnen worden en gebruikt kunnen worden, zodat we dieper over de dingen na gaan denken. En zodat het verdriet van het gemis de aanleiding wordt dat er geestelijk een gemis komt. Hoe gebeurt dat bij Christiana? Wel, in haar verdriet, in haar rouw, waarin ze haar man mist, gaat ze zich in de tweede plaats afvragen, ja, hoe heb ik me eigenlijk gedragen tegenover mijn man? Ook dat kan nog iets zijn wat heel natuurlijk is. Het is heel bekend dat vooral wanneer iemand pas overleden is, soms wanneer we aan hem of haar denken, gedachten voelen bovenkomen, had ik dit nog maar gedaan, had ik dat nog maar gedaan. Soms is dat terecht. Zijn we tekortgeschoten? Soms is het ook helemaal niet terecht. Is het zo dat we alles gedaan hebben wat we konden? Maar beseffen we toch dat alles wat we deden ontoereikend geweest is? Wel, zo is het ook bij Christiana. Ze gaat zich afvragen, hoe ben ik tegenover mijn man geweest? En dan denkt ze uiteraard terug aan het moment waarop hij vertrok, afscheid van haar nam. In die periode die uitvoerig beschreven staat in het begin van het eerste deel, de christenreis, heeft ze zich liefdeloos, onnatuurlijk en goddeloos tegen haar man gedragen. Even iets over die drie woorden, liefdeloos. Als u het begin van de christenreis leest, dan krijgt u de indruk dat Christiana en haar kinderen zich zo verzetten tegen het voornemen van christen om op pelgrimsreis te gaan, dat alle natuurlijke liefde vrijwel weg is. Christiane en haar kinderen huilen wel wanneer ze zien dat man en vader op pelgrimstocht gaat, maar in de woorden die ze hem toevoegen en de verwijten die zij spreken, blijkt iets van een zekere liefdeloosheid. We zullen daaruit de conclusie mogen trekken dat zelfs wanneer er liefdesbanden zijn, als er geestelijk een groot verschil is, kan het geestelijke verschil er aanleiding voor zijn dat zelfs natuurlijke liefde, ja, misschien wel opdroogt, in elk geval minder wordt. Geestelijk verzet en vijandschap tegen de dingen van de Heere kunnen afbreuk doen aan de natuurlijke liefde. Dat heeft Bunyan hier, dacht ik, allereerst willen weergeven. Onnatuurlijk was het ook wat Christiana haar man toevoegde. Want natuurlijk is het toch dat wanneer je door de band van liefde en trouw aan elkaar verbonden bent, kinderen gekregen hebt, dat ook in onze bewoordingen, zelfs wanneer we elkaar wat te verwijten hebben, de liefde blijft doorklinken. Onnatuurlijk. En tenslotte, en dat is het diepste, goddeloos. Want ze zagen niet En ze hoorden niet in de woorden die Christus hen toevoegde, dat het hem te doen was om iets wat groter is dan het leven. Uw goedertierenheid is beter dan het leven, zegt de psalmdichter. Dat er in zijn houding iets zichtbaar werd van wat het evangelie ons voorhoudt. Wie vader of moeder, man of vrouw, zoon of dochter liever heeft dan mij, is mijns niet waardig. En omdat hun ogen voor die werkelijkheid, dat het ene nodige boven alles uitgaat, gesloten waren, was het goddeloos dat ze zich zo van Christen afkeerden en hem zo verweten hebben. Bij deze gedachte aan de verkeerde dingen die zij tegenover haar man gezegd en gedaan heeft, komt, en dat is het derde, de gedachte aan de tranen die ze bij hem gezien heeft. Aan het feit dat hij zichzelf aanklaagde, gebogen ging onder het pak wat op zijn rug drukte, wat moet ik doen? En tegelijkertijd de geweldige aandrang waarmee hij hen wilde overreden om ook mee te gaan. U herinnert het zich in die bewogen woorden dat Christen zegt, deze stad staat op het punt om vernietigd te worden. Kom, ga met ons, kom, ga met mij en doe als ik. En vooral dat woord, die roep uit zijn geestelijke verwarring en uit zijn geestelijke nood. Wat moet ik doen om zalig te worden? Klinkt in haar oren. Dat zijn de drie dingen die op dit ogenblik in haar hart leven. Zo lezen we in het gedeelte wat Bunyan ons hier voorhoudt. En dat blijft niet verborgen. Ze spreekt daarover tegen haar kinderen. Dat is eigenlijk een aangrijpend iets. Deze weduwe met haar vier nog jonge kinderen, die innerlijk met allerlei verdriet en vragen loopt, spreekt tot haar kinderen. Je zou er de kanttekening bij kunnen maken dat soms, omdat moeder het meeste thuis is doorgaans en het meeste contact heeft met de jonge kinderen, ook vaak een hele vertrouwelijke verhouding heeft met de kinderen. Dat is één aspect. Dat ze vertrouwelijk met die kinderen spreekt, ook over wat in haar hart leeft, dat heeft iets heel moois. Maar tegelijkertijd zien we hier, en dat is geestelijk veel belangrijker, dat zij eerlijk wordt. Eerlijk voor God en ook voor haar kinderen. Dat is een aspect, beste vrienden, wat behoort bij de eerste ritselingen van het nieuwe leven. En bij het nieuwe leven blijft behoren. Dat we eerlijk gemaakt worden voor God en ook voor mensen. En dan zegt ze onomwonden tegen haar kinderen, jongens, want ze had vier jongens. Wij zijn allen verloren. Laat dat een ogenblik goed tot u doordringen. Wij zijn allen verloren. Verloren vanwege de zonde, omdat wij wonen in de stad Verderf. Ik herinner me de geschiedenis die me ooit verteld is door een Schotse predikant in Amerika van een kerkelijk meelevend gezin. En een van de jongens, die was wat ongedurig, dwaalde wat af, was niet ook zo trouw meer in zijn kerkgang enzovoort. Maar op een wonderlijke manier greep God de jongen, hij was nog maar 19 jaar denk ik, in zijn hart. En toen de Heer in zijn leven begon te werken, toen zocht hij de eenzaamheid op. Hij zat vaak boven op zijn kamer. En je begon het soms wel een beetje aan zijn gezicht te zien, al probeerde hij het te verbergen. Dat er iets in hem omging, dat hij ergens mee liep en zijn moeder wist niet wat het was. Op een gegeven ogenblik komt hij naar beneden en moeder kon zien dat de jongen gehuild had. En toen vraagt moeder zo heel eenvoudig, jongen, wat is er de laatste tijd toch met je? En hij riep het vanuit ingehouden nood uit, mama, we are lost. Mama, we zijn verloren. niet alleen ik, wij. Moest aan dat verhaal denken toen ik dit stukje uit de Christinnenreis las. Jongens, wij zijn alle verloren. En dan wordt het heel persoonlijk. Dan zegt ze, mijn zonden zijn de oorzaak dat jullie vader van ons is weggegaan. Hij zou zo graag gewild hebben dat wij met hem waren meegegaan, maar zelf wilde ik niet. En ik heb jullie van het eeuwige leven afgehouden. Dus eerst een persoonlijke schuldbelijdenis. Het is door mijn zonde dat die scheiding, die breuk er gekomen is tussen jullie vader en tussen mij. Het is door mijn zonde dat ik hier gebleven ben. En het is door mijn zonde dat ik jullie van het eeuwige leven heb afgehouden. Probeert u dat eens in het gewone leven te plaatsen. Als een moeder moet zeggen, ik ben voor mijn kinderen een hindernis geweest op weg naar de eeuwigheid. Als een vader dat moet zeggen. Laten we niet vergeten dat wij door onze handelwijze, dat wij door al te veel toe te geven, dat wij door al te strak te zijn, dat wij door wettisch of al te vrij te zijn, onze kinderen kunnen hinderen op weg naar de eeuwigheid. Het is niet voor niets dat de Heere Jezus Christus tegen moeders gezegd heeft en dus ook tegen vaders. Dat de kinderen niet verhinderd mogen worden om het koninkrijk van God in te gaan. Niet omdat hij daarmee zeggen wil dat iedere vader en iedere moeder altijd een hindernis is. Maar wel om te wijzen op een zeer wezenlijk gevaar. Dat wij door onze zonde, door zonde van nalatigheid en door zonde die we doen, ook voor degene rondom ons, zelfs voor onze kinderen, een hindernis kunnen zijn. En deze dingen, vrienden, die komen aan het licht. Die gaan leven wanneer de Heere ons laat zien wat er bij ons aan zonde en schuld kan heersen. Christiana erkent dat met heel haar hart. Ik heb jullie tegengehouden. Dan volgt er nog een stukje waar we eigenlijk al breed op ingegaan zijn toen we het begin van de christenreis overdachten. Ik stip het daarom nu alleen maar even aan. Ze zegt dat ze helemaal verkeerd begreep wat er bij haar man toen aan de hand was. Ik dacht dat het een inbeelding was of een melancholieke stemming. Ja, zo werd het gezegd door Christiana en de buren tegen Christen. Je bent zo somber, je moet er eens uit. En dat vindt u in allerlei geschriften van Bunyan terug. In het boek wat vroeger verschenen is onder de titel Komst en Welkomst tot Jezus Christus. En wat ik een poos geleden vertaald heb en uitgekomen is onder de titel Het Komen tot Jezus Christus. Vindt u een breed gedeelte. Hoe dat mensen die geestelijk de dingen niet goed onderscheiden, soms de eerste ritselingen van het werk van Gods genade toeschrijven aan een melancholieke stemming, aan wat sombere gevoelens, en dan ook de meest dwaze raad geven en zeggen, je moet er eens uit en je moet de dingen eens van een wat helderder en van een wat zonniger kant bezien. Terwijl dat nu precies de meest verkeerde raad is die je geven kunt. Want de weg die de schrift wijst wanneer mensen met hun zonden en ellende tobben, is niet om met vakantie te gaan zo nodig. Of het is wat van een zonniger kant te bekijken. Bunyan noemt dat de raad van de duivel. Maar om met onze zonden en ellende en met onze vragen te komen tot hem die ons alleen de weg kan wijzen. En die het gezegd heeft, stort voor mij uit uw ganse hart. Als ze dit dus gezegd heeft, haar schuld beleden heeft en ook onderkent dat ze het altijd verkeerd heeft gezien wanneer ze dacht over die melancholieke stemming van haar man en van de vader van de jongens, dan zegt ze, nu weet ik dat hij het licht bezat. Dat is een wat merkwaardige zin, dat het licht der lichten hem was geschonken. Bunyan verwijst hier naar Jacobus 1, waarover het licht gesproken wordt, de vader der lichten. Sommige vertalingen zijn daar niet mee tevreden, die vinden dat geen goede verwijzing. En verwijzen naar Johannes 8, ik ben het licht der wereld. Ik denk dat we nog andere teksten zelf zouden kunnen noemen, waar God het licht genoemd wordt. En Bunyan bedoelt hier, want hij verwijst inderdaad naar teksten waarin God het licht genoemd wordt, dat hij zegt, kijk, het eerste licht was hem opgegaan. Christen zag iets van wie hij was in het oog van Gods heiligheid en rechtvaardigheid en goedheid en hoe slecht hij het er als een zondaar afgebracht had. Het licht was hem geschonken. Hij was tot kennis van zichzelf gekomen. En dat is het middel geweest, zegt Christiana, dat hij aan de strikken van de dood is ontkomen. En dan zijn ze daar allemaal van onder de indruk. En dan zeggen ze, wee die dag. Een woord wat uit Ezechiël 30 komt. Een woord waarin ze ook hun nood en hun vragen beleiden. We kunnen het zo samenvatten, Christiana is tot inzicht gekomen dat ze ten onrechte in de stad is achtergebleven. Haar geweten is geopend. Ze is in beginsel ontdekt aan haar zonde en aan haar schuld. En nu spreekt ze daar eerlijk over met haar kinderen. En ook haar kinderen zijn daarvan onder de indruk geraakt. Hoe ver, hoe diep, daar wachten we nog even mee. We zullen later wel zien hoe dat precies bij die kinderen was en is. Maar één ding is duidelijk. Ook haar kinderen zijn er van onder de indruk gekomen. Want we mogen toch als een regel stellen, zoals God dat soms doet. Dat wanneer de Heere in het leven van iemand gaat werken, dan gebeurt het nogal eens dat dat indrukken nalaat in de kring van de familie of in de kring van het gezin. Een van de oude Puritijnen zegt, als God een mens bekeert, dan laat dat doorgaans iets na in zijn naaste omgeving. Soms zelfs zo, dat de bekering van de een, korter of langere tijd later, het middel kan zijn voor de bekering van een ander. Nee, we mogen niet zeggen dat het altijd gebeurt, dat er geen uitzonderingen zijn, maar er is zeker iets van waar. En we kunnen minstens zeggen dat de kinderen van Christiana onder de indruk geraken, onder beslag zijn om die oude uitdrukking te gebruiken, wanneer hun moeder zo tot inkeer komt. En misschien hebben we het zelf ook wel meegemaakt. Vroeger, of misschien nog niet eens zo lang geleden. Iemand in onze naaste omgeving. Misschien denkt u aan uw eigen moeder of aan uw eigen vader die al lang in de eeuwigheid is. Hoe dat toen de Heere daar begon te werken, het diepe sporen trok en veel indruk naliet, ook in uw hart. Zo was het wel bij de kinderen van Christiana. We gaan naar paragraaf 4... En paragraaf 4 is de droom van Christiana. De titel die ik erboven schrijf is Christiana's droom. We lezen weer in Bunyan. Hij zegt, de volgende nacht had Christiana een droom. En zie, het was alsof een brede rol perkament voor haar ogen geopend werd. Waarin alles wat zij gedaan had stond opgetekend. En het leek haar toe alsof alles er zeer donker voor haar uitzag. Toen riep zij luid in haar slaap: O God, wees mij, de zondares, genadig. En haar kleine kinderen hoorden haar. Hierna meende zij dat zij twee zeer afzichtelijke gestalten aan haar bed zag staan. Die zeiden: Wat zullen we met deze vrouw doen? Want wanneer zij wakker is en in haar slaap, roept zij om genade. Als we haar zo laten doorgaan, zullen we haar verliezen, zoals we ook haar man verloren hebben. Daarom moeten we haar op een of andere manier proberen af te brengen van de gedachte aan het hiernamaals. Want anders kan de hele wereld niet verhinderen dat ook zij een pelgrim wordt. Toen werd ze wakker, badend in het zweet. En ze beefde over haar gehele lichaam. Maar na een poosje viel ze weer in slaap. Toen meende zij Christen, haar man, te zien in de plaats der heerlijkheid, te midden van vele onsterfelijken. Hij stond met een harp in zijn hand en speelde daarop voor een die op een troon zat, met een regenboog rondom zijn hoofd. Het scheen haar toe, alsof zij hem ook het hoofd zag buigen, met zijn gezicht gekeerd naar het plaveisel onder de voeten van de vorst, terwijl hij zei: Ik dank mijn Heere en Koning van harte, dat hij mij naar deze plaats gebracht heeft. Toen juichten de scharen van hen die daaromheen stonden en zij speelden op hun harpen, maar geen levend mens kon zeggen wat zij zongen, behalve Christen en die bij hem waren. Tot zover Bunyan. We zien hier dat Christiana, wanneer de Heere haar laat zien wie zij is, tot in haar slaap toe met deze dingen bezig is. Dat is iets wat we meer tegenkomen. Dat is zeker iets waar Bunyan persoonlijk ook van wist. Als u zijn eigen levensbeschrijving leest: genade overvloeiende voor de overvloedige genade voor de grootste van alle zondaren. Een paar jaar geleden weer opnieuw vertaald door dokter Alblas. Heel mooi vertaald, goed vertaald. Dan kunt u in dat boekje zien dat Bunyan, toen hij in zijn geestelijke overtuigingen liep, heel veel droomde. En in zijn dromen met die dingen zo bezig was. Heel beroemd is een droom dat hij zag dat de vromen van Bedford, de mensen die hij daar kende, die genade kende, dat zij binnen een muur waren. En in die muur beschenen werden door de zon. En hij zat buiten de muur, in de kou en in het donker. En hij zocht naar een poort in de muur. En hij kon hem maar niet vinden. Totdat hij uiteindelijk een nauwe ingang vond. En er doorkroop. En toen werd hij wakker. Zo was hij in zijn droom bezig met het zoeken van de Heer. Met het kloppen aan de enge poort. Ook Christiana is tot in haar slaap toe met de dingen bezig. In dat verband moeten we iets zeggen over dromen. Wat voor betekenis hebben dromen, onze dromen, de uwe en de mijne? Wel, zeggen heel veel mensen, ook op christelijk erf, dromen zijn bedrog. Dat is natuurlijk een bekend spreekwoord en er is ook veel van waar. Heel veel dromen zijn bedrog. Dromen, ach, we kunnen de vreemdste, de raarste, zelfs de zondigste dingen dromen. Want we moeten nooit vergeten, in onze dromen zijn wij ook gewoon mens. Zondig mens. En daarom kunnen in onze droomwereld alle dingen gebeuren die ook in het gewone leven kunnen gebeuren. Maar kan het dan zo zijn dat dromen nog een geestelijke betekenis hebben? Nee en ja. Heel bewust zeg ik nee voorop. Nee, een droom mag u nooit gebruiken om te denken dat God in een droom tot u in die zin persoonlijk spreekt, dat de Heere, net zoals in de tijd van het Oude Testament, tot Jozef sprak in een droom of in een visioen, 's nachts sprak tot Zacharia. God spreekt niet meer tot ons in dromen en gezichten, want wij hebben het profetische woord en God spreekt door zijn woord en door zijn geest. En als u meent in dromen stemmen te horen die u aanwijzingen geven over wat u zou moeten doen, geloof niet dat het de stem van God is. Want God spreekt niet door dromen en gezichten, maar door zijn onfeilbaar woord. Hoe kunnen dromen alleen betekenis hebben? Wel, zoals hier. Dat mensen die geestelijk met de dingen worstelen, tot in hun dromen toe met deze dingen bezig zijn. En als in een droom u een tekst leest of een tekst hoort, die toch van bijzondere betekenis wordt, een tekst uit de Bijbel dus, hoeft u dat niet te verwerpen omdat het een droom is. Want het kan ook zelfs tot in onze droom toe zijn, dat we met de geestelijke dingen worstelen en dat het woord van de Heere spreekt. Maar houd het goed vast. Wanneer we waken en wanneer we slapen, dus ook wanneer we dromen, geldt dat het moet zijn naar het woord van de Heere. Want wat niet is naar het woord van God, zal geen dageraad hebben. Wat ziet Christiana dan in die droom, terwijl ze dus in haar droomwereld met de geestelijke dingen bezig is? Wel, het eerste wat ze ziet is een rol perkament waarin alles staat opgetekend wat zij gedaan had. Dat betekent, en zo kunnen we nu de dingen gaan samenvatten, dat terwijl het begon met haar verdriet over het gemis van haar man, toen ontdekte ze dat ze tegenover haar man zoveel verkeerde dingen gedaan had. Toen zag ze hoe verschrikkelijk het was dat ze haar man alleen had laten gaan en voor zijn smeekbeden niet was bezweken. Het gaat steeds dieper. Nu ontdekt ze dat ze niet alleen maar tegen haar man gezondigd heeft, maar ze ziet al haar zonden. Het is alsof er een rol van perkament geopend wordt waarin ze haar zonde ontdekt. Het kan zo heel verschillend zijn, beste vrienden, de manier waarop de Heere ons laat zien dat wij zondige mensen zijn. Maar er zullen er misschien onder ons zijn die hier iets van begrijpen, van mee kunnen voelen. Want het kan zo zijn dat we soms onder de prediking of onder het lezen van een gedeelte uit het woord of onder het lezen van een gedeelte uit een schrijver die uit de schriften put, dat het net was alsof een rol opengerold werd en we onze zonde voor ons zagen. Nee, zo gebeurt het niet altijd precies. Maar het kan nog zo gebeuren, ineens. Denk aan een van mijn ambtsbroeders die aan de overkant van de oceaan staat. Die zei toen de oude dominee Tamminga in Grand Rapids ooit preekte over Romeinen 3. Er is niemand die goed doet, niet tot één toe. Toen was het alsof in die tekst een heel vel papier geopend werd en een heel register van zonde, van mijn zonde, me aanstaarde. Ik zag het. De lijst van mijn zonde. Het register. En wat blijft er dan over als je ziet wie je bent? Wel, dan blijft de tollenaarsbede over. En ze roept ook in haar slaap, zelfs luid zo staat er, dat de kinderen het hoorden. O God, wees mij de zondares genadig. Want echt, echte zondekennis, daar blijf je niet rustig onder. Als mensen altijd nog maar over hun zonde of over de zondigheid van de mens in het abstracte kunnen spreken en daar zo onbewogen of onberoerd onder blijven, dan is het alleen maar een verstandelijke kennis, vrees ik. Want wanneer we werkelijk gaan zien wie we zijn voor de Heere, dan buigen we naast de tollenaar en naast Christiana in haar droom. O God, wees mij de zondares genadig. Maar als dat gebeurt, als iemand werkelijk met zijn zonde tot de Heere vlucht en om genade smeekt, dan komt daar van alles op af. Ze ziet daarna, dat is een tweede droom of een tweede tafereel in haar droom, zouden we zeggen, dat ze twee afzichtelijke gestalten aan haar bed ziet staan. Wie zijn die afzichtelijke gestalten? dat zijn boze engelen. Het is het tegenbeeld van de lichtende gestalte. Die zijn we in de christenreis een paar keer tegengekomen. En we komen ze in de christinnenreis straks ook weer tegen. Lichtende gestalte, zo noemt Bunyan de engelen, de boden van God. Maar naast de lichtende gestalte zijn er ook afzichtelijke gestalten, boze engelen, dienaren van de vorst der duisternis. Want de vorst der duisternis wil niet dat mensen met hun zonde en met hun schuld tot hem zich ter genezing wenden. En u ziet dat in haar droom, ziet Christiana, dat die demonen, die boze geesten, overleggen hoe ze haar kunnen afhouden van de troon der genade. Daarachter zit de vorst der duisternis zelf. Die wil proberen de gedachten van mensen van het hiernamaals af te brengen. Zeker wanneer ze gevoelig geworden zijn en ontdekt zijn aan hun schuld. Want als ze aan het hiernamaals blijven denken, zo lezen we, dan kan niemand verhinderen dat zij een pelgrim zal worden. Er zit hier heel veel in. Ik stip maar aan. Er zit hier deze gedachte op zijn minst in, dat dus ook het rijk der duisternis bezig is om de gebeden van mensen te verhinderen. Ze hinderen de gebeden van Gods kinderen, dat doen de boze geesten. Paulus schrijft daarover in Efeze 6. Ze hinderen zeker de gebeden van een arme zondaar die God zoekt om vergiffenis en om genade. En de apostel Paulus heeft gezegd, zijn listen zijn ons niet onbekend. De machten van de duisternis zullen alles in het werk stellen om dit soort gebeden te verhinderen. En dan moet u het fijne trekje wat Bunyan daarin aanbrengt niet over het hoofd zien. Die boze geesten zijn bezig om haar gedachten af te brengen van het hiernamaals. Van de eeuwigheid. Want hij weet, zodra en zolang de mensen maar aan de dingen van de tijd denken, aan de dingen van dit leven denken, dan is zijn koninkrijk niet in gevaar. Maar wanneer er aan de eeuwigheid gedacht wordt, dan wordt het kritiek voor de duivel en voor zijn rijk. En als u dan het beeld van onze tijd bekijkt, ziet u dan hoeveel triomfen de Satan viert in onze dagen, in de tweede helft van de 20e eeuw. Het lukt hem. Het lijkt hem te lukken om de hele wereld af te brengen van de eeuwigheid. En alle nadruk te leggen op de tijd. U ziet dat rondom u heen. U ziet het in toenemende mate, als ik me niet vergis, ook binnen de kerken en in de gemeente. Wat een inzicht dat Bunyan, dat hij ons daarvoor ook in dit eenvoudige boek waarschuwt. Mensenkind, vergeet de eeuwigheid niet. Wees niet al te zeer gericht op de tijd. Want de duivel wil ons afbrengen van de eeuwigheid en richten op het hier numaals. Later zullen we nog zien wat de duivel allemaal voor middelen gebruikt. De strategie, de listen van de duivel in deze dingen. Maar ik ga nu over naar het laatste aspect van die droom. Christiana wordt wakker. En dan ziet ze in het derde deel van haar droom, of misschien is het een derde droom, de gezaligden. De mensen die in de eeuwige heerlijkheid zijn. Ze ziet ook haar man Christen die de lof van God zingt en lijkt te zeggen, ik dank mijn Heere en Koning van harte dat hij mij naar deze plaats gebracht heeft. En dan hoort ze de scharen juichen en spelen op de harpen, maar geen levend mens kan zeggen wat zij zongen, behalve christenen die bij hem waren. Heel belangrijk is het hier dat Christiana in haar dromen aan de ene kant vernederd wordt. Bunyan laat zien dat zij haar zonde belijdt. O God, wees mij de zondares genadig. Ook laat hij zien hoeveel tegenstand er van de kant van de vorst der duisternis op afkomt. Maar hij laat ook zien dat soms mensen in hun nood en in hun schuld een vergezicht krijgen op wat God geeft aan zijn kinderen. Opdat ze jaloers zouden worden en naar de eeuwige heerlijkheid heen getrokken worden. Nee, niet dat ze zelf op dat moment al kunnen en durven denken dat ze daar eenmaal zullen komen. Maar het verlangen wordt opgewekt. Als de Heere zondaren arm maakt, laat hij toch ook wel eens iets zien om hen te bemoedigen. Van de heerlijkheid die hij heeft weggelegd voor allen die hem kennen mogen. En zo moeten we dit aspect van de droom zien. Om Christiana te lokken. Om haar ook, te midden van haar vragen en haar strijd, aan te moedigen om te blijven zoeken. En dan is het opmerkelijk dat zij hier, en we hebben gezien, dat is een aspect wat in de christinreis telkens naar voren komt, juist door het heil wat Christen ontvangen heeft en waarin hij nu ten volle mag delen, wordt aangemoedigd en wordt gelokt. En dat er zo staat, wat verder gezongen werd, kon geen levend mens me zeggen. Heel duidelijk staat dat ook in de Bijbel. Dat wat in de hemel is, is in geen mensen hart opgeklommen. Of Paulus in 2 Korinthe 12. Toen hij opgetrokken is in de derde hemel, toen heeft hij dingen gezien en gehoord die een mens het niet geoorloofd is om uit te spreken. Letterlijk staat er, een sterfelijk mens kan die niet uitspreken en bevatten. Geen levend mens. Dan wordt ze wakker. En ik had gedacht dat ik vanavond nog aan dat deel terug zou komen, toe zou komen. Maar we laten het rusten. Ik zeg er alleen dit van. Als ze wakker wordt, dan krijgt ze bezoek. Bezoek van een hemelse bode. We zullen er de volgende keer mee beginnen. Hij heet verborgenheid. En die verborgenheid wordt gezonden om haar te bemoedigen. En erbij op aan te dringen dat zij op pelgrimstocht gaat. En hij geeft haar een rol van de koning in de hand, waarin de uitnodiging staat dat zij welkom is bij hem en dat zij met haar kinderen de tocht mag aanvaarden. Wat dat allemaal betekent, zullen we moeten laten rusten, want het is nu tijd om te pauzeren. We zingen altijd nog. En dat doen we dus ook nu. We zingen uit Psalm 119. Psalm 119. Het tiende vers. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboom op reis mij niet ontbreken. 119 vers 10.
Thank you.
zingen. We zullen toch verder gaan met de bespreking, want we willen om 9:30 zoals altijd afsluiten. Ik heb een aantal vragen schriftelijk gekregen. Dat proberen we een beetje aan te moedigen. Dan kan iedereen er wat rustig over nadenken. En als het nodig is, zal ik er misschien ook wat rustig over na kunnen denken. En het heeft het voordeel dat ik ze voor moet lezen en dat iedereen het dus ook voor de kerktelefoon wat makkelijker allemaal kan volgen. Dat betekent niet dat er straks, als er nog tijd is, geen andere vragen gesteld mogen worden, zo rechtstreeks of naar aanleiding van. Dat houden we open als mogelijkheid. We beginnen met de vraag die ook het eerste binnenkwam. U zei dat mensen soms meer over iemand spreken, positief over iemand spreken, wanneer de persoon overleden is dan tijdens het leven. Hoe komt dat? Ja, ik heb dat natuurlijk wel in een bepaald verband gezegd. Het was dus zo dat ergens Bunyan in het begin van de christenreis een kanttekening maakt dat de mensen in de buurt van de stad Verderf over Christen veel positiever spraken nu hij overleden was dan toen hij vertrok uit de stad. En dat is meestal zo, zegt Bunyan, want hij maakt als algemene uitspraak dat Gods kinderen soms meer geacht zijn na hun sterven dan tijdens hun leven. Wat hij daarmee bedoelt, laat ik dat eerst zeggen, wat hij daarmee bedoelt is dit. Dat een bekend punt is dat mensen die een kind van God meemaken, of die misschien in hun familiekring of vriendenkring kinderen van God mogen kennen, dat ze soms diep in hun hart wel respect hebben voor hun en ook wel met Gods volk willen sterven, maar niet met Gods volk willen leven. Voorbeeld uit de Bijbel, heel aangrijpend, is Biliam, die op een gegeven ogenblik zegt, mijn ziel sterve de dood des oprechten. Daar heb je een man die wel wil sterven zoals Gods kinderen en als een oprechte straks ook de hemelse heerlijkheid wil beërven. Maar zijn hele levensgeschiedenis maakt duidelijk dat hij toch niet een man is die recht voor de Heere wil leven. En Bunyan heeft dat tijdens zijn leven ook meegemaakt, mensen die wel naar de hemel wilden. Wie zou dat niet willen, maar die niet wilde leven zoals Gods kinderen. En dan zie je vaak dat dat tot gevolg heeft dat ja, ze allerlei opmerkingen maken in de richting van degene die de Heere vrezen, zolang ze leven. Maar wanneer ze eenmaal heen gegaan zijn, is er toch ook in mensen, bij mensen soms die helemaal midden in de wereld leven, een zeker respect dat ze zeggen, ja, maar dat was toch een man die wat anders kende. Of die een ander leven kende. Heimelijk respect en een zekere jaloezie om dat ook te kennen. We moeten daar dan de volgende kanttekeningen bij maken. Ik denk dat het heel gevaarlijk is om zo te leven. Wanneer we zien dat mensen heen gaan en in de vrezen des Heren mogen leven en sterven, zou ons dat jaloersheid moeten verwekken. Niet alleen om straks dat lot te delen. Niet alleen om als Gods kinderen te sterven, maar ook om als Gods kinderen te leven. In Bunyans taal gezegd, om op pelgrimsreis te gaan. Dat is één aspect van de vraag. Een ander aspect wat ik zou willen noemen, maar dat heel kort zou willen noemen, is dat er natuurlijk ook zoiets is als een algemene tendens bij ons mensen. Dat wanneer iemand leeft, dan zien we hem, maken we hem of haar mee in hun fouten en gebreken. Maar wanneer iemand gestorven is, denk maar aan iemand uit je eigen familiekring, dan heb je de neiging om zijn fouten min of meer te bedekken, te vergeten. Zeker wanneer je veel van iemand gehouden hebt. Niet dat ze helemaal vergeten raken, maar ze raken wel veel meer op de achtergrond. Dus het is ook iets algemeen menselijks dat wij wanneer mensen weggenomen zijn over het algemeen positiever spreken dan wanneer we in het volle leven staan. Ik hoop dat ik zo de vraag ongeveer beantwoord heb. We gaan verder. Opvoeden, tussen haakjes in Bijbels licht, dat verwachten we ook dat dat bedoeld wordt. Opvoeden in Bijbels licht vind ik al zo moeilijk. Als je dan hoort over die hindernissen, hebt u voor een onbekeerde moeder enkele praktische tips? Dat is een heel persoonlijke vraag, een heel aangrijpende vraag eigenlijk ook. dat mag ook best gezegd worden. Opvoeden in Bijbels licht vind ik al zo moeilijk. Ik denk dat we dat ik misschien maar tot wij moeten maken. Ik denk dat opvoeden in Bijbels licht niet gemakkelijk is. En wat dat betreft hebben we zeker ook allerlei tendensen die er in onze tijd gaande zijn niet mee. Het is moeilijk. Je zou zelfs zo kunnen zeggen, het is eigenlijk onmogelijk zonder de hulp van de Heere. Ik herinner me, en misschien is dat de eerste praktische tip, al zullen sommigen hem niet praktisch vinden. Ik heb ooit eens een keer in een hele kleine vakante gemeente het sacrament van de doop bediend. En daar was een ouderling, iemand voor wie ik zelf veel respect heb, die zei ja, het is nu 40 jaar geleden dat ik zelf voor de doop stond met een van mijn kinderen. En dat toen een van de oudere predikanten uit onze kerken, die al lang in de eeuwigheid is, in zijn dooptoespraak heel persoonlijk tegen ons als vier doopouders, want we stonden daar met z'n vieren, zei, ik hoop dat jullie het niet kunnen. Zo begon hij zijn dooptoespraak. Ik hoop dat jullie het niet kunnen. Je belofte houden en kinderen opvoeden. En dat je veel met de plicht en de roeping om kinderen op te voeden de Heere nodig hebt. En mag zeggen, Heere, ik kan het niet, maar wilt u me helpen? Ik denk dat als er één ding noodzakelijk is, wanneer het gaat over de opvoeding in Bijbels licht, is dat we het geheim van de binnenkamer, van het zoeken van het aangezicht van God, met betrekking tot de vragen voor de kinderen en van de opvoeding kennen. Als wij het zelf weten, en als wij het zelf denken te kunnen, dan gaat het nooit goed. Zeker niet in de geestelijke aspecten van de opvoeding. Je kan, om het heel concreet te maken, 100 boeken op een plank hebben staan over hoe voed ik kinderen op van die leeftijd en van die leeftijd en van die leeftijd, en die zijn er wel. En daar staan best, zeker in wat de laatste tijd verschenen is, goede dingen in, de moeite waard om te lezen. Maar als u het daar alleen van zou verwachten, gaat het niet. Het geheim is het niet te kunnen in eigen kracht en te zoeken de dingen bij hem die alleen ons wijsheid en genade schenken kan om kinderen op te voeden. Als je dan hoort over die hindernissen. Ja, ik heb daar even de vinger bij gelegd. Niet omdat ik dat zo graag doe, maar omdat dat in het licht van wat hier in de christinnenrij staat aan de orde kwam. Christiana kwam in de schuld voor de hindernissen die zij zelf had opgeworpen voor haar kinderen. Ik wil met nadruk zeggen dat de hindernissen die Christiane opgeworpen heeft, misschien van een heel ander karakter zijn dan de hindernissen die misschien wij opwerpen, die ik opwerp. Maar ik heb ermee willen zeggen dat er op allerlei manieren hindernissen kunnen zijn die wij onze kinderen in de weg liggen. Dat betekent niet dat wanneer onze kinderen, en God verhoede dat, een verkeerde weg zouden inslaan, daar altijd rechtstreeks een aanleiding bij ons te vinden zou zijn. De kinderen kunnen ook zelf door de verzoekingen van de tijd en door allerlei omstandigheden daartoe gebracht worden. Maar wij hebben onszelf van tijd tot tijd wel te onderzoeken. Is de wijze waarop ik mijn kinderen voorleef en voorhoud recht voor de Heer? Ben ik trouw aan wat ik beloofd heb in het ogenblik van de doop van mijn kinderen? En leef ik ook in deze dingen zoals het woord van mij vraagt? Ja, dan blijft er voor u en voor mij, wanneer u vader of moeder mag zijn, toch heel veel schuld over. Het is denk ik naar het woord om ook die schuld voor de Heere te belijden. Maar ook heel concreet. Als wij naar onze kinderen toe fout geweest zijn. Een fout gemaakt hebben. Misschien zelfs een zonde begaan hebben. En dat is niet makkelijk. Maar is het ook, ik denk dat Bunyan daarop wijst, zaak dat we dat op een eerlijke wijze zeggen. Christiana zei het ook. Ik heb jullie gehinderd. Wij moeten ook misschien wel eens een stapje naar beneden doen en zeggen, ik ben verkeerd geweest. Het zal blijken, en ik spreek een klein beetje uit ervaring, niet alleen van mezelf, maar ook wel dingen die ik meegemaakt heb, dat wanneer ouders, als ze echt fouten gemaakt hebben, die tegenover hun kinderen weten te beleiden, dat kinderen daar veel respect voor hebben. Dat is regel. Tenminste, zo heb ik het zelf meegemaakt. Hebt u voor een onbekeerde moeder enkele praktische tips? Eerste praktische tip is: onbekeerde moeder, zoek de bekering. Ik meen dat in diepe ernst. Want niet dat een bekeerde moeder het in eigen kracht zou kunnen. Maar het is wel zo dat om onze kinderen voor te houden en voor te leven, hoe zal dat op de juiste wijze kunnen gebeuren buiten de bekering om? Een aantal andere dingen. Ik kan vanavond in deze nauwelijks 10 minuten die me nog resten niet al te veel praktische tips gaan geven, want dan blijven de andere heel belangrijke vragen liggen. En dat zou ik ook niet willen. Ik zou willen zeggen, laat het zo zijn dat juist het feit dat je als vader en moeder, dat is de andere kant van hetzelfde punt, als vader en moeder moet bekennen, ik moet hier kinderen opvoeden en ik ken zelf de genade van de Heere niet. Dat kan reden zijn om ons uit te drijven. Bijbels voorbeeld: Henoch wandelde met God, begin van de Bijbel. En als u heel goed leest in dat hoofdstuk, dan staat er dat Henoch met God begon te wandelen toen zijn kinderen geboren werden. En de oude uitleg, waarvan ik zelf geloof dat het de Bijbelse uitleg is, altijd deze geweest. Dat Henoch tot verandering gekomen is in de periode dat hij vader werd van zijn kinderen. En dat het mogelijk zo gegaan zou kunnen zijn. Nu moet ik vader zijn van kinderen, te midden van een geslacht waar allerlei ongerechtigheid heerste. Want u weet, voor de zondvloed was er ook heel wat gaande. En dat dat het middel in Gods hand geweest is om hem tot bekering te brengen. En ik weet van mensen die door de nood van het opvoeden van kinderen in hun dagen waarin ze leven, dat God dat gebruikt heeft als middel om ze tot hem te brengen. Praktische tips is verder: wees altijd eerlijk naar de kinderen toe en zoek de kinderen vanuit het woord met een bewogen hart de weg te wijzen naar de eeuwigheid. Ik wil in dit verband wijzen op een boekje van bisschop Ryle, J.C. Ryle. Laat het woord bisschop u geen schrik aanjagen. Hij was bisschop in de Anglicaanse kerk, maar een man die God vreesde van zijn jonge jaren af en die heel veel heeft mogen betekenen, die bijzondere gaven had, hoewel hij een zeer geleerd mens was, om de dingen eenvoudig te schrijven. Er is een boekje wat destijds dominee ten Klooster en ik zelf hebben uitgegeven, Het hart van het christelijk geloof. Daar hebt u een goed beeld van wat Ryle voorstond met betrekking tot de geestelijke vragen. Maar Ryle heeft ook heel veel geschreven op praktische vragen. En er is een klein boekje uitgegeven in vertaling bij Romeinen van der Hof. Wij hebben het op kraambezoek aan verschillende mensen wel gegeven. Daarin kun je op een hele eenvoudige manier een aantal raadgevingen vinden voor de opvoeding van kinderen, die niet alleen golden voor het eind van de vorige eeuw, want toen leefde Ryle, is in 1900 gestorven, maar ook voor deze eeuw. Wanneer iemand het echt wil hebben, we hebben nog een aantal exemplaren, daar kunnen we het misschien u nog mee helpen. Die zijn zeer praktisch, die tips die daarin staan. Ik moet verder, wil ik alle vragen afronden. Is schuldbesef altijd een eerste ritseling van het geestelijke leven, of kan dit ook weer van voorbijgaande aard zijn, of later weer terugkomen? Ja, dat is een hele vraag. Is schuldbesef altijd een eerste ritseling van het geestelijke leven? Laat ik heel duidelijk zijn en zeggen dat echt geestelijk leven gaat nooit zonder schuldbesef. En schuldbesef is doorgaans, dat is de regel van de schrift, iets wat in het begin van het geestelijke leven zijn plaats heeft. Het kan zo zijn, we zeggen dat wel eens, iemand kan meer door de liefde getrokken worden in het begin en een ander meer onder diepe overtuigingen, onder het recht van God gebogen gaan. Ik zou dat niet helemaal tegenover elkaar willen stellen, maar het is wel een verschil in geestelijke leiding. Maar hoe de verschillen ook zijn, iemand die tot God komt, komt altijd tot God als een schuldig mensenkind. De wegen waarlangs en de mate waarin de schuld ervaren wordt, kan verschillend zijn, maar God zoekt het verlorene. Dat betekent dat degenen die tot God komen en door God gevonden worden, als verloren zondaren gevonden worden. Dat is de weg en de lijn van de schrift. Betekent dat, dat is de vraag, eigenlijk die kant gaat de vraag op, kan dit ook van voorbijgaande aard zijn? Ja, wanneer er bepaalde schuldgevoelens zijn, kan dat van voorbijgaande aard zijn. Daar zijn voorbeelden van in de Bijbel en ook in de kerkgeschiedenis. Denk bijvoorbeeld aan de gelijkenis van het zaad, waar ook geestelijke ritselingen voorkomen, steenachtige, de doornen, die van voorbijgaande aard zijn. Daarom is het zo geweldig belangrijk om vast te houden aan wat Bunyan in zijn eigen levensbeschrijving zo prachtig onder woorden brengt. Hij schrijft dan dat hij met zijn nood liep en dat hij God niet kon vinden en Christus niet kon vinden. Eenzaam, net als Christen met het pak op zijn rug. En dat hij in dat verband zegt en op een gegeven moment, ik was bang dat die overtuigingen weer voorbij zouden gaan. En ik bad voortdurend, Heere, laat ik mijn zonden niet kwijtraken, dan alleen in het bloed van Christus. Dus Bunyan wilde niet dat zijn zonden afgenomen werden door het praten van iemand of door te zeggen, ja, je moet eens je ontspannen. Hij wilde alleen zijn zonden kwijtraken doordat ze gereinigd werden in het bloed van Christus. En dat is van geweldige betekenis, dat gebed of dat de Heere door wil werken en of dat de Heere het zonde, de zonde en de schuld die er bij ons zijn wil verzoenen en bedekken in het bloed van de Heere Jezus Christus. Kan dat weer terugkomen? Zelfs dat kan. Laat ik misschien iets wat persoonlijk zeggen. Het kan zo zijn dat we in ons jonge leven momenten hebben dat we iets voelen van onze nood voor God. Je weet misschien niet wat het is. Je kan het ook geen naam geven. Het gaat voorbij. En je leeft verder, terwijl er misschien wel eens gevoeliger momenten geweest zijn en overtuigingen geweest zijn, het gaat voorbij. Je wordt 30 jaar, ik noem maar een leeftijd, of 40 jaar. En vanuit het woord gaat de Heere tot je hart spreken. Je voelt opnieuw dat je zo niet verder kunt leven. Dan gebeurt het nog al eens dat die perioden van toen, toen je misschien nog heel jong was, en toen er toch een zeker besef van de ernst van de dingen en van de noodzaak om God te zoeken was, dat dat terugkomt. Ook in die zin dat je je schamen moet, dat je al die jaren zomaar hebt voorbij laten gaan. Dus in die zin kan dat gebeuren. Wat is het vroeger toen geweest? Wel, het zijn dus overtuigingen geweest die voorbij gingen. Maar als de Heere zelf later doorwerkt, komt hij soms op deze dingen terug. Ik moet helaas snel zijn. We kunnen over deze dingen natuurlijk heel veel zeggen. De laatste vraag. Er wordt steeds gesproken over bekering, over beleving van zonde. Oh, dat had ik verkeerd gezien. Over beleving van zonde en schuld als zijn de twee onlosmakelijke elementen. Is dat terecht? Concreet. Is er beleving van zonde zonder deze direct ook als schuld te ervaren? Dat is eigenlijk een hele diepe vraag. Laat maar afspreken dat ik op die vraag terugkom, want ik zie dat het 9:30 is. Ik kan er dus eigenlijk geen recht aan doen. Ik geef een heel kort antwoord, maar ik bewaar hem zorgvuldig en we zullen de volgende keer hem als eerste aan de orde stellen. Want we willen de tijd niet lang, al te lang laten duren. Er wordt steeds gesproken over beleving van zonde en schuld als twee onlosmakelijke elementen. Ik denk dat het inderdaad zo kan zijn dat er een beleving van zonde is zonder deze direct ook als schuld te ervaren. Hoe bedoel ik dat? Kijk, er is een zondebesef wat vrij algemeen is. Wij weten allemaal dat in de wereld vandaag aan de dag het zondebesef minder wordt, algemeen gesproken, uitholt. Mensen doen gemakkelijker dingen die vroeger als zonde golden. Maar er is toch nog een zeker zondebesef. We mogen zeggen dat dat zondebesef, wat er heel beperkt in de wereld is, er sterker is in de kerk. Misschien niet altijd, maar algemeen gezegd, onder het woord van God en onder de invloed van dat woord, is er toch meer besef van wat zonde is en wat geen zonde is. Nou, dat is een bepaalde beleving van zonde. Ik zeg niet dat dat zaligmakend is, dat is wat anders. Maar een bepaalde beleving van zonde, waar het besef dat we schuldig staan tegenover God aan ontbreekt. Want dat kan helemaal ontbreken. Een besef dat iets niet goed is. Een besef dat je in je hart voelt dat, ja, dat heb ik niet goed gedaan. Er een zekere vorm van spijt over hebben zelfs. Maar schuld is dat ik weet dat ik met mijn zonde schuldig sta voor God. Zo'n beleving is heel algemeen mogelijk. Je kan één stap verder gaan en daar laat ik het nu voor nu bij. En de volgende keer kom ik er dus op terug. Je kan één stap verder gaan en zeggen, hoe, als de Heere nou gaat werken in het leven van iemand, dan kan het zo zijn dat iemand een zeker zondebesef heeft en dat dat zondebesef verdiept wordt, terwijl er eigenlijk nog niet veel zicht is of nauwelijks zicht is op het schuldkarakter van de zonde. Ik denk, en daarom stip ik het vanavond even aan, dat je daar iets van ziet bij Christiana in het begin. Zij zei, ze ziet dat ze zich tegenover haar man misdragen heeft. Dat gebeurt vaker, dat de Heere begint met een hele concrete zonde. Een zonde waar je bijzonder veel last van krijgt. En van daaruit gaat de Heere breder en dieper laten zien dat er niet alleen maar die ene zonde is, maar dat er meer is. En als de Heere laat zien dat er meer is, gaat hij soms geleidelijk aan, soms meer plotseling overtuigen wat zonde nu eigenlijk is. Namelijk, zonde tegenover God. Dan zal Christiana hebben moeten belijden dat het niet alleen maar zonde tegenover haar man was, of bitterheid tegenover hem, of hindernis voor haar kinderen, maar dat in dat alles zij schuldig stond voor God. Er kan in de weg die de Heere dan gaat toch een zekere geleidelijkheid zijn, waarbij de Heere van een besef van zonde dieper afdaalt en laat zien dat zonde schuld wordt. Nou, hier heb u een deel van het antwoord. Ik ben me bewust dat ik er maar weinig over gezegd heb, maar het komt terug. We zullen het hierbij laten voor vanavond en over 14 dagen bij leven en gezondheid verder gaan. Ik wilde vragen of broeder Kater wilde eindigen met opgeven van een psalm en dankgebed. 25 vers 2 en 4 zingen we ten slotte. 25, 2 en 4. Heer, hij maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En het vierde, zeren goedheid kent geen palen, God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. 2 en 4 van 25.
Heere, wat is uw goedheid groot, dat we nog tot u mogen naderen. Wat is uw goedheid groot, Heere, dat uw woord geopend mag worden. Wat is uw goedheid groot, Heere, dat uw dienaar ook deze avond weer geholpen hebt, dat u hem in zijn gewijsheid geschonken hebt, Heere. Wat past uw grote naam daarvoor ontmoedigd te erkennen? Zijn ook alle verbeerde weldaden en zegeningen die gij ons tot hiertoe hebt willen schenken en heren, u zijn de ernstige waarschuwingen en ernstige roepstemmen en de, ook tot ons gericht, heren, die lessen. Zou u dat nog op onze harten willen binden, heren? Zou dat groot wezen? Och, wij zitten van nature ook in de stad des verderfs. En er is niemand van nature die het eruit wil, heren. Want wij kunnen en wij willen er niet uit. Daartoe is nodig, heren. Wat is dat een wonder? Wanneer dat een mensenkind de beurt mag vallen. Wanneer die door de krachtige werking en de bediening van die dierbare geest uitgeleid mag worden. Uit die stad des verderfs en geleid zou mogen worden op die smalle weg die tot het leven leidt. Heere, dat is enkel vrije, soevereine ontferming. En nu kunt gij, o God, nooit meer gemeenschap hebben met de zondaar. Maar wel met een geval, met het zonde, maar wel met een gevallen zondaar. En dat in de zoon van die eeuwige liefde. En welbagen, wat heeft het u bewogen, wat heeft het u bewogen? En dat vrijwillig voor een onvrijwillig volgt, is puur eenzijdige. Soevereine zondaarsliefde, Heere, zou u dat werk, dat wonderbare werk nog krachtig in onze gemeente, ja, en ons kan het zijn in ons ieder persoonlijk leven willen werken en willen schenken, wat zou het groot zijn. Voor u niets te wonderlijk, Heer, want we juist ook een eeuwige volheid. O getrouwe verbondsgods wilt dan nog aan uw verbond gedenken. En mocht u wagen, Heer, wel nog verblijden. Door uw grote en goddelijke daden wil de ernst en de noodzakelijkheid nog opkomen te binden. Omdat we niet rusten konden voor hebben leer dat we het mochten weten op goede gronden. In uw geborgen te mogen wezen voor de tijd, maar bovenal voor de eeuwigheid, wil u het nog schenken uit vrije ontferming. Past uw grote naam nogmaals ootmoedig te erkennen, heren, voor uw dienaar. We mochten hem bij de voordeur met zijn gezin aan u bevelen. Wil u hem maar zelf ook maar onderwijs willen schenken, heren, dat heeft hij ook zo van nodig. Wil hem zelf door uw geest in de waarheid inleiden, Heeren, ook voor eigen hart en leven. Maar bovenal zou je hem nog willen gebruiken in het midden van ons. Kon het zijn dat er door zijn van de bediening nog zeer vele palen gehecht zou mogen worden. Aan die gezegende middelaarskroon, Heere, wat zou het groot zijn, een wonder. Onwaardig, onverdiend van onze kant. Onmogelijk, maar wat dan bij ons onmogelijk is, is toch mogelijk bij u. Wil u het nog schenken uit vrije goedheid. En wil dan genadelijk verzoening komen te doen over al onze zonden. Dit vragen wij ootmoedelijk van u. Om Jezus wil alleen uit genade. Amen.